was nog even bezig.
Laat je maar staan?
Tuurlijk.
Jawel, hè? En er gebeurt genoeg in China.
Niemand heeft wat te doen.
Nee, maar het is echt opmerkelijk. Niemand heeft ene reet te doen daar.
Ja.
Beetje fietsen.
Ik zou je zeggen, ik zat even met Sven K te appen over de Saudi-tour.
Oh ja, oké. Okay. Heb je ook gevraagd of de spelen bij hem al een beetje leven?
Ik zou je het scheldwoord niet herhalen wat hij gebruikt over de spelen. Ja, die hebben niks te doen.
Nee, dat is een ongelooflijke hoeveelheid saaiheid bijeengepakt.
Volgens mij, het is al volgens mij al saai als je daar die laatste week als sporter voor de spelen is al saai.
Ja, sowieso al.
Sowieso al, want ja. Je moet taperen. Dus je moet niks doen. Dus iedereen zegt alleen maar, je moet op je bed liggen en focussen.
Hoe noem je dat?
Taperen.
Tapen?
Taperen.
Taperen.
Taperen schrijf je.
Ja, dat begrijp ik, maar...
Dus wat je... Oké. Gaan we meteen richting moeilijke stuff?
Nou, lekker.
Dacht, we komen een beetje in. Nou goed, laat maar.
Nee. Gewoon taperen. Okay. Ja.
Dus wat je doet eigenlijk is dat je...
Op weg naar supercompensatie.
Precies.
Ja, oké. Okay.
Dat is een soort magisch woord, supercompensatie. Supercompensatie is een trainingseffect dat optreedt als je een periode lang hard traint en dan gas terugneemt. Dan heeft je lichaam, gaat dus proberen. Die denkt, ik moet hard trainen, ik moet klaar zijn. Dus die maakt een soort herstel aan boven je normale niveau. Dus dat heet supercompensatie. Dus als je dat harde trainingsblok hebt gedaan, wat ze dus de afgelopen periode allemaal hebben gedaan, en dan de laatste week, twee weken echt gas terugneemt, dan ben je dus super fris en super fit en ben je op je allerbest. Dan ben je getaperd.
Even taalkundig, waar komt dat vandaan?
Supercompensatie of taperen?
Taperen.
Dat is gewoon een Engels woord.
Wel, maar...
De taperen komt wel een beetje meer uit het zwemmen en zo, weet je wel. Het is niet echt in meer de duursporten wordt vaak meer over supercompensatie gesproken. En bij zwemmen is het dan meer taperen. Maar ja, goed. Ja, dan lig je dus gewoon de hele nacht op je nest.
Op je nest.
De hele dag op je nest en niks te doen. En nu is het nog erger, omdat ze ook niet naar buiten kunnen. Want er is niks verder. En ze mogen die hele bubbel niet uit in Peking. En ze willen denk ik ook zo min mogelijk naar buiten. Want stel je voor dat je ergens een virusdeeltje oppikt.
Nou, ze kunnen niet, ze mogen niet en ze willen niet. Goeie combi.
Dus ja, dan ga je naar de derde etappe van de Saudi-tour zitten liggen kijken.
Nou, dat was niet onaardig.
Nee. Tille Groenewegen.
Bijvoorbeeld.
Gaan we het over wielrennen hebben eigenlijk?
Nou, misschien is dat wel aardig. Want deze, zoals we in de zomer Hallo Peking of Hallo Tokio ook hebben uitgezonden via de podcastkanalen van In het Wiel, gaan we dat ook weer met Hallo Peking doen. Dus voor alle wielerliefhebbers. Wat was ook weer de regel die we eraan vastgehangen hebben? Elke schaatser kan fietsen en niet elke fietser kan schaatsen. Oftewel, ja. Het is voor iedereen leuk.
Ja. Maar ik kan hier alles onder de noemer wielrennen plakken, toch?
Ja, daarom. Ja. We verzinnen er wel wat bij.
Misschien moet jij even vertellen als presentator, wat gaan we doen de komende 2,5 weken?
We gaan op dagelijkse basis podcast maken en video voor onder andere ad.nl en ook de regiotitels, wel bekend. Dat doen we in de ochtend, een podcast en een video. Dat betekent vroeg opstaan, zorg dat je op tijd bent, zet je wekker, ga op tijd in bed.
Dat zeg je tegen mij.
Zeg ik even tegen jou. Je bent er al 2,5 week over aan het zuchten, terwijl het jouw idee was.
Om zo vroeg op te staan.
Ja. Jij zei, ja, dan beginnen we, huppakee, lekker 5 uur en dan komen we bij elkaar en dan maken we vast podcastje, videootje.
Ja, dat deed je. Ik heb mezelf een beetje in de voet geschoten.
Toen was je nog enthousiast.
Ja. Nu besef ik dat ik elke dag om 4 uur moet opstaan.
Ja, dat klopt.
En eigenlijk nog eerder, want ik moet 's nachts al dingen kijken waar we 's ochtends over gaan hebben.
Ja, je moet...
Zodat iedereen weet wat er die nacht gebeurd is en wat er die dag gaat gebeuren.
Ja.
Als hij naar zijn werk rijdt, fietst.
Korte kuur.
Ontbijtje.
Kunstrijden. De kwalificaties bij het snowboardcross. Eerste ronde sloopstijl. Moet je allemaal zien.
Oh.
Nou, dus dat is de ochtend. Dan kijken we vooruit wat er gaat gebeuren.
Ik heb een espresso infuus nodig.
Ja, dat is goed. Maar dat staat hier. Dus dat is, we zitten overigens op een prachtige plek. We zitten bij The Move. Het mobiliteitscentrum, mag je het zo noemen?
Bij het Olympisch.
Met het Olympisch Stadion. Een van die twee prachtige gebouwen voor het Olympisch Stadion. We hebben dus uitzicht op, als je even goed kijkt, op de ingang van het Olympisch Stadion. Dus daar zijn we de komende weken te gast. Doen we dus 's ochtends podcast en video. En 's middags, de Nederlandse middag, sluiten we eigenlijk de dag af. Voor iedereen die er nog iets over wil weten, maken we weer een video en een podcast. En we proberen in die podcast zoveel mogelijk verschillende elementen aan te stippen zoals u dat gewend bent. We proberen ook te bellen met Theo Bos. Zullen we gelijk die liefhebbers ook even erbij halen?
Ja, maar we gaan iedereen bellen, toch?
Het liefst wel. Maar om Theo is wel heel specifiek gevraagd door heel veel
mensen. Echt?
Ja. Ja, Theo heeft veel fans. Maar Theo zit op dit moment, hij ligt op dit moment natuurlijk te pitten. Of in zijn slaap te eten, kan ook. Maar Theo is in China, want die wordt de bondscoach van de baanwielrenners. Nou ja, dan heeft u al een introductie.
Wij zitten niet in China, even voor de duidelijkheid.
Wij zitten niet in China. Nee, want we zitten bij het Olympisch Stadion.
Ja, maar het had ook nog het Olympisch Stadion in Peking kunnen zijn.
Ja, de dependance van de move in Peking. Mm-hmm. Ja, had gekund. Maar we zitten inderdaad bij het Olympisch Stadion in Amsterdam.
Want anders hadden we nu waarschijnlijk in een quarantainehotel in Peking gezeten.
Ja, met slechte wifi elkaar proberen te bellen.
Oh.
Want we hebben allebei een vrij recente coronabesmetting achter de rug.
En je krijgt geen uitzondering.
Nee.
Je zal er maar zitten, hé. Hoeveel stond de teller? Dat zei ik nou net, 287.
287, ja. Dat was vanochtend, Nederlandse tijd vroeg, was 287 de coronateller.
Ja.
Met de meest in het oog springende naam vanuit Nederlands perspectief is de bondscoach van de Japanners, Johan de Wit.
Ja, dat vind ik toch niet het lulligste. Ik vind het vervelend voor hem.
Ja.
Maar ik zag net de grote favoriet van de Noordse combinatie moet ik zeggen. Rieber. Een Noor.
Ja.
Alles gewonnen dit jaar. Leider in de wereldbeker. De ene wedstrijd en de andere gewonnen. En die postte op zijn Instagram zo'n medailletje, zo'n goud medailletje. En toen zei hij, this one is yours, guys. Corona, naar huis. Dat kan maar gebeuren.
Gaan sporters naar huis als ze corona hebben?
Nou ja, niet naar huis. Hij zal richting dat quarantainehotel moeten. Ja.
Ja.
Maar ik kan de shaken. Dat is toch gewoon echt kut.
Ja. Maar als we echt wel wezen met z'n tweeën, dan is het natuurlijk ook zo dat het... je kon er niet omheen. Je kon erop wachten dat dit zou gebeuren. Het is een variant van een virus. Dat gaat zo snel. Ja, als dat eenmaal een voet aan de grond krijgt, dan gaat het ook heel hard. Maar als de teller nu op 287 staat, Olympisch gerelateerde besmettingen, vanaf 25 januari ter plekke. Dat is de optelsom die we maken. Ja. Waar gaat het eindigen?
Ja, dit is een soort roulette. Gewoon elke dag dat je test, kan het einde verhaal zijn. Ik vind het zo oneerlijk. Zeker omdat dit een variant is waar je bijna niet tegen kunt beschermen dat je het krijgt. Ja, als je gevaccineerd bent, dan is de kans dat het zwaar effect heeft kleiner. Maar dat je het krijgt is... Nou, maar heel, dat is nog steeds heel groot.
Ja.
Dus je kunt er nog steeds niet superveel tegen doen. Je kan de hele week jezelf opsluiten en dan moet je in het vliegtuig, ga je naar Peking, zit je toevallig naast iemand die... en denk je, oh jee. Ja, ik vind... Kijk, als sporter wordt je heel erg geleerd altijd dat je alles onder controle hebt. Dat is niet zo natuurlijk, maar daar ga je wel van uit. Weet je? Dus je gaat alles wat je kunt controleren, ga je controleren. Dus het wordt altijd tegen gezegd, succes is maakbaar, weet je wel? Dat is altijd de boodschap, weet je, als je hard traint, als je serieus bent, als je precies de juiste dingen eet en niet naar verjaardag gaat en alles, al die opofferingen, dan heb je succes. Dat is dus gewoon met dit niet.
Nee, dus met veel dingen niet, maar met dit is het wel extreem niet.
Ja, ik vind het zo oneerlijk. Ik heb zo te doen met de sporters die... Ja, dat je er gewoon 4 jaar voor traint. Of soms wel 8 jaar. En dat je dan gewoon de lul bent.
Nou ja, en dat je jezelf in een situatie zet dat je maandenlang hier rekening mee houdt in de meest extreme vorm. Niet naar verjaardagen gaan, precies wat jij zegt. Dat doe je dan maandenlang. En dan zit je in het dorp, loop je langs de verkeerde en dan heb je het, bij wijze van spreken.
Ja, en voor iedereen, dus volgens mij moeten we het even duidelijk maken dat wat ze in China willen is dat ze een soort bubbel maken. Niemand komt binnen daar met corona en je moet 96 uur en 72 uur voordat je vliegt moet je negatief testen. Maar ja, binnen 72 uur
tot dit, je vlucht. Met dit virus, ja, kan nog een hoop gebeuren.
Ja. Ja, je zegt toch even, ook de laatste stuk, ja, je zegt toch even, doe je tegen mensen, weet je. Ja, dat zie je gewoon ook over de foto's, dat mensen op de parkeerplaats weliswaar en op 1,5 meter afstand van elkaar nog even staan te zwaaien. Maar toch. Ja. Ik vind het vooral heel oneerlijk. Ik weet ook niet hoe het nu anders had gemoeten, daar niet van. Maar dat het... Dat je nu de Olympische Spelen hebt in een land waar ze dus denken dat ze 0 coronagevallen kunnen houden. Gewoon zero COVID policy. Op het toppunt van een niet qua aantallen van een pandemie. Misschien is het zwaartepunt van de pandemie al geweest. Maar als je kijkt naar pure aantallen. Dan, ik had het van de week keer uitgerekend. Ze hadden geloof ik op factor 500 meer. Vergeleken met de Spelen van Tokio in Nederland.
Oh ja?
dus het aantal besmettingen voor de Spelen van Tokio vergeleken met het aantal besmettingen nu, dus dat is factor 500 groter nu. Dus ja, toen waren er, hoeveel Nederlanders waren er in Tokio? De Sjaak, 6 geloof ik. Bij elkaar. Weet je, snowboard, skateboarder,
ja.
Oogink.
Ja, roeicoaches.
Taekwondoka. Ja, en ja. NOS-commentator Jeroen Elshoff. En dat is nu... Ja, dat was dus toen met weinig, relatief weinig, ja, besmettingen midden in de zomer. En nu is het dus, ja, nou goed, ja.
Dus jij houdt je hart vast.
Ja, mijn hart vast, ja. Nou goed, ja, we zitten hier natuurlijk niet voor niks in Amsterdam en niet in Peking. Ja.
Ben je opgelucht dat je hier zit? Vind je het ergens jammer? Of denk
ja,
je,
ik vind het heel jammer. Ik zou er wel zelf wel dubbel in, ja. Ik vind het wel heel jammer, want ik heb nog... Ik vind als je er bent, dan zie je toch altijd meer. Kijk, wij kunnen nu zeggen, we gaan iedereen bellen. En we gaan zoveel mogelijk. Dat gaan we ook doen, daar niet van. En dan zit ik de hele dag alleen maar te bellen en te appen en allemaal dat soort dingen te doen. Dus je krijgt net zo goed heel veel informatie. Alleen als je er bent, zie je toch altijd net iets meer, denk ik.
Ja.
Al is het menu heel, heel, heel relatief, hè? Want je mag helemaal niks. Ook als journalist niet.
Nee, je ziet het ook een beetje aan Instagram-posts en Twitter-berichten. Eigenlijk laat iedereen op dit moment hetzelfde zien.
Ja.
Een robot die een drankje maakt en eten wat uit de lucht komt vallen.
Ja, dat is het wel een beetje.
En een stukje fietsen door het dorp.
Ja. Ja.
Welkom bij de Spelen.
Welkom bij de Spelen. Ja. Een rondje van 1 kilometer fietsen, hè? Heb je dat gezien? Het is een soort van hek naar hek is 1 kilometer. En dat, ja, als je dan dus een uurtje gaat... uitfietsen. Dan ga je dus 30 keer van hek naar hek. Ja. Ja. Nou goed, ik ben dus als journalist nog nooit niet bij de Spelen geweest.
In jouw journalistenloopbaan?
Ja.
Wat waren jouw eerste?
Peking.
Ja? 2008?
Ja.
Het verschil tussen 2008 en nu? Ja, zomer en winter, maar even over China. Ik zat namelijk te denken, China is eigenlijk op het wereldtoernooi een heel ander land.
Dan in 2008?
Ja. Mm-hmm. Toen waren ze upcoming. Ik las een artikel dat George W. Bush, toen de tijd president van de Verenigde Staten, trots was dat hij aanwezig mocht zijn bij de openingsceremonie enzovoort. He, die ging vol trots van naast China staan, politiek gezien. Nu zijn ze er niet. Boycott. Andere ogenschijnlijk grote westerse landen volgen dat voorbeeld. Nederland volgt ook. En er zit een soort politieke boycott zit erop. China is een andere macht in de wereld, economisch. Is misschien wel een land met veel meer zelfvertrouwen. Maar een ander regime.
Ja, sport is politiek. Zeker de Spelen en de toewijzingen en zo ervan. Dus dit is zeker... Nou ja, ik vind zeker dat we hier wel even over geopolitiek mogen praten. In 2008 was China een soort opkomende economische macht waar iedereen, waar de rest van de wereld van dacht, oh, hier gaan we toch een hoop spullen aan verkopen. Ja, toch?
Ja.
wordt daar gewoon, ja, vlak daarvoor werd daar gewoon, werden de grenzen opengezet, zeg maar, voor economisch verkeer. En ja, iedereen dacht dat dit gaat de hele wereld een heel stuk rijker maken. En ja, in dat licht werden toen de Spelen georganiseerd. En China was daar toen ook super trots op. Van ja, dit, we horen er nu echt bij. Wij mogen nu ook de Spelen organiseren. We zullen eens even laten zien hoe fantastisch het hier allemaal gaat. En daar was toen al best wel wat op af te dingen. Ja, China is nooit een vrij land geweest zoals wij een vrij land zouden omschrijven of zouden bestempelen. Ik weet nog, ik was in 2007, dat was mijn laatste jaar dat ik zelf koerste. En toen ben ik naar de Test Olympische Spelen gegaan. Dus dat hadden we het jaar voor de Spelen was er de Test Olympische Spelen. En toen zag je al dat het een soort van megalomaan project was. Waar eigenlijk alles wat er moest. Als je als individu, als je toevallig in de weg ergens stond, dan had je gewoon pech. En dat was toen al een gigantische operatie. En ik ben toen in 1 jaar 2 keer zelf in aanraking geweest met de Chinese politie en de organisatie in het leger, zo zeg maar. En dan zag je wel, dan zag je gewoon de contouren daarvan. Van hoe dat zou moeten zijn als zomaar een Chinees.
Wat had je gedaan?
Nou, als renner. Geopolitieke ja. Nou ja, goed. Het is misschien goed om als voorbeeld te geven van hoe dat ging. Dus als renner. We zaten toen in een soort. In het Olympisch dorp, wat toen werd gebouwd. We zaten dus in een deel van het Olympisch dorp, zeg maar, in een soort hotel daar vast. En we mochten alleen maar op een bepaald rondje trainen. Dat is later werd dat het rondje waar de triathlon werd gehouden. Dat was een rondje van 2,5 kilometer of van 3 kilometer of zo, weet ik veel. Dat is afgezet.
Dat is de enige plek waar je mocht.
Dat is de enige plek waar je mocht trainen. Dus dan moest je met een bus naartoe en dan werd je daar afgezet en dan mocht je dan rondjes rijden. Ja, ik heb echt tering, ik kan rondjes rijden. Ja, dat is zo geestdodend. Ja, wat we net zeggen, van hek naar hek rennen. Dan je doet al niet zoveel in een week voor de wedstrijd. En dan wat je doet, ja, ga je alleen maar een rondje rijden. En ja, ik vond het wel, ja, we waren in Peking. Ja, hallo, is wereldstad. Hè? Ja, laten we naar buiten gaan. Maar dat mocht dus toen ook niet, weet je. Dus je mocht niet uit het hotel. Er waren allemaal begeleiders die dan de hele tijd in de gaten hielden. En als je dus wilde trainen, dan moest je dus op een vastgestelde tijd, moest je dus met die bus mee daar naartoe. En dan moest je dus rondjes rijden. En dan net zo lang tot de bus weer terugging. Ja, ik vond het echt. Dat idee. Ja, goed, ik ben misschien niet zo heel goed in autoriteit.
Ik wou zeggen, het gaat ook wel erg tegen je natuur.
Dus ik had een van mijn ploeggenoten, die had ik overgehaald. Paul Nabbe, had ik overgehaald om samen naar het parcours te gaan van de wegwedstrijd.
Wordt dit een regenpijpverhaal?
Ja, met een fiets dan. Ja. Dus ja, wat we hebben gedaan is, wij hebben onze fiets gepakt en we zijn. wel de Chinese ploeggenoten en die stonden te praten met die begeleiders. Ja, en die gingen dan wel naar dat parcours. Dus zij dachten dat de hele ploeg bij elkaar was. En Paul en ik zijn toen via de achterkant van het hotel. Hebben we gewoon onze fiets gepakt en zijn gewoon het hotel uitgefietst. En dat was toen, het was een fantastisch parcours. Ik denk degene die het echt nog weten, dat het Olympische Spelen parcours van 2008, waar Samuel Sanchez Olympisch kampioen werd, dat was rond de muur. Rond een site van de.
Samuel
Sanchez werd.
Ja?
Hm. Je zit mij aan te kijken. Zeg iets.
Ik dacht Luis Leon.
Nee, niet Luis Leon. Samuel Sanchez.
Samuel Sanchez, ja.
Ik wilde dat wel zien. Dat was echt een wijs tof parcours. Wij zijn gewoon vanaf centrum Peking zijn we gewoon met een kaart. Ja, dat was nog voor smartphone, Google Maps.
Ja, je moest een papier.
Gewoon een kaart, ja. Je rijdt gewoon naar dat parcours en we zijn daar gaan fietsen. Ja, super tof, toch?
Zeker.
Alleen, ja, toen kwamen we dus terug. En toen bleek dus dat we vermist waren opgegeven. En dat het hele. Dat het leger en de politie naar ons op zoek was. Dat hotel, ja, de hel barstte los. Want ja, er stond een of andere major met, weet ik veel, of een sergeant. Ik ken het niet. Iemand met heel veel medailles op zijn pak. Die ging toen heel hard in het Chinees tegen ons schreeuwen. Ja, ik heb er niks van meegekregen.
Maar je bent niet afgevoerd.
Nee, ja, we mochten dus niet meer starten.
Oké, dat was de straf.
Dat was de straf. En dat hebben ze toen volgehouden. Totdat ze begrepen dat we het enige team waren dat onder een Chinese vlag reed. En toen dachten ze, ja, shit, dan hebben we geen...
Dat gaat niet.
We hebben geen Chinezen aan de start. En toen mochten we alsnog starten. En toen heb ik ook nog... Ik werd toen iets van... 14 en 15 en 13, weet ik wel, zoiets. En toen was ik dus de eerste Chinees over de finish. Toen ben ik naar afloop, toen kwam dus CCTV, de Chinese staatszender, die kwam me dus interviewen. Alsof ik was dus eerst Chinees. Dus er kwam een soort vlaggetje onder mijn naam van de eerste Chinees. En die gingen me dus gewoon in het Chinees interviewen. Ja. Toen was ik dus in één keer
geaccepteerd. Door het regime.
Ja, de eerste blonde Chinees, zeg maar. Maar toen in dat jaar heb ik al wel gezien wat er allemaal gebouwd werd in Peking. En ja, dat het werd soms, die stadions werden soms gewoon midden in een wijk gebouwd. En ja, toen ik in 2008 voor het eerst journalist was, toen heb ik op een gegeven moment ook mijn fiets gepakt. En ben ik naar zo'n wijk gereden, waar toen het honkbalstadion werd gebouwd. En daar had ik al verhalen over gehoord. Dat daar gewoon de hele wijk voor was plat gegooid. En dat alle mensen die daar woonden gewoon te horen hadden gekregen van ja, zoek het lekker uit. Ja, ik woon hier. Ja, pech, ja. Dus er ging gewoon een bulldozer doorheen. Die kregen gewoon 15 minuten om mijn spullen te pakken. En dan ging er een bulldozer doorheen. Ja, weg, dag huis. Gaan we ergens anders wonen.
Ja, dat is een heel bekend verhaal.
Ja.
Dat gebeurde.
Nou ja, toen ik ben daar toen naartoe gereden. En daar hing was een soort grote muur opgetrokken achter dat honkbalstadion. Dus ik ben naar die muur, ik fietste naar die muur en er zat ergens een poort in. Dus ik fietste door die poort heen. En stonden er vier gasten, stonden me op te wachten. En die pakten me letterlijk op, draaiden me om, duwden me weer de andere kant op. Dus ik uitleg, ik ben journalist en ik wil je graag kijken. Nou, ja, boehou, ja, niet goed. Dus ja, ik moest oprotten. Dus ik werd gewoon afgevoerd. En toen heb ik in ieder geval die dag, hebben ze de hele dag achter me aangereden in een busje. Ja, dan ging ze ook nog sarren door een rotonde. 10 rondjes te rijden. 10 rondjes achter me aan. Maar goed, daar zag je wel gewoon aan.
Ben je toch een zeikviool? Ja.
dan krijg je gewoon... En dan heb ik super makkelijk praten. Want dan ben ik... Ja, ze gaan niet zomaar iets doen tegen een buitenlandse journalist. Het is niet Qatar, weet je wel?
Nee.
Maar daar zag je gewoon wel aan... Ja, wat een repressie er was. En dat is in de 12,5 jaar daarna alleen maar erg geworden. Onder het bewind van Xi Jinping. Dus ja, als je nu gewoon gaat kijken naar in wat voor land de Spelen worden georganiseerd. Dan ja, je kunt ze gewoon noemen de kwesties. De Oeigoeren, gewoon genocide op hun. Dat is al door verschillende landen, waaronder Amerika, is het ook al bevestigd en dat ze
erkend.
Ja. Alle mensenrechtenorganisaties, ja, er worden gewoon mensen in opvoedingskampen gestopt. Er wordt gesproken van sterilisatie van die bevolkingsgroep, moorden of executies. Als je kijkt naar het democratisch proces in Hongkong of hoe ze omgaan met Taiwan, hoe allerlei dissidenten in de cel worden gegooid. Ja, dat is. Ja, het is natuurlijk zo cynisch dat we weer een groot toernooi hebben in zo'n land.
Ja, je noemt het cynisch. Maar het is bijna ook onvermijdelijk in deze periode. Want we hebben het er zo vaak over gehad. En de tendens is ook wel dat de boevenstaten krijgen grote sportevenementen. Want die zijn nog de enige die willen luisteren naar de eisen van organisaties als IOC of de FIFA. En hun wetgeving willen aanpassen en allemaal aparte structuren willen toepassen voor geldstromen. En...
Nou ja, daarom is Oslo. Kijk, voor deze Spelen waren Oslo en Peking de twee grootste kandidaten. En Oslo is afgehaakt op enerzijds de kosten. Die zijn natuurlijk alleen maar steeds idioter geworden bij elke Spelen.
Almata, toch?
Klopt.
Dan hadden we op 3200 meter gezeten met z'n allen. Met een ijsbaan zonder dak.
Ja.
Dat zag er wel tof uit. Maar ga door, sorry.
Maar Oslo is afgehaakt. Ja, gewoon de bizarre kosten. Maar ook dat er allerlei punten stonden. Die hebben ze pas een keer gepubliceerd ergens. Dus dat allerlei belastingwetgeving moet super gunstig zijn voor de IOC.
Ja.
Maar ook dat als er een IOC-delegatie in het hotel komt, dan moet het hotelpersoneel alles laten vallen en ze een applaus geven.
Stond dat erin?
Dat stond erin.
Ja, vind ik niet meer dan terecht.
Dat ben jij ook gewend natuurlijk.
Ja, maar dat staat ook in mijn contract dat ik met DPG over de vloer kom.
Dat is waar, dat is waar. Als jij hier binnenkomt, dan geven we jou ook applaus, toch?
Nou ja, het wordt wel tijd dat die regel in het contract ook gerespecteerd wordt.
Ja. Gewoon Antonio Samaranch.
En daar is hij weer, hoor.
Hidden van Marmedam. Komt hij binnen.
Uitstekend. Wil je koffie?
Nou ja, het is echt verschrikkelijk. En er zijn nu wel, kijk, de FIFA heeft omdat Qatar, ze super veel kritiek hebben over Qatar hebben gekregen, hebben ze nu een soort mensenrechtenparagraaf in het BID, in de BID-procedure ingevoegd. Het IOC wil dat eigenlijk ook. Alleen dat is weer zo vaag. En daar kun je weer allemaal zo omheen. En... Maar goed, kijk hoe het gaat met die tennister.
Brazilië is het. Geweest.
Ja, maar Brazilië vind ik nog anders. Dat in Brazilië wat vreselijk was in Brazilië vond ik is dat het geld ging naar de spelen terwijl daar scholen werden gesloten en ziekenhuizen werden gesloten omdat het geld op was.
Ja, nou ja, dat is toch ook schandalig.
Dat is zeker schandalig, maar dat is niet omdat Brazilië op grote schaal mensenrechten schond.
Nou. Het is ook een boevenstaat. Het staat vol van de corruptie. Bol van de corruptie.
Ja.
Het was vreselijk. De broer van de voorzitter van het organiserend comité, die kreeg de...
Nee, ja, corruptie zeker. Maar ja, dat is er altijd. Maar ik vind dat echt wel van een ander...
De catering naar zich toe geschoven. Ja, en die had vervolgens geen aandacht. En heeft geen enkele lokale partij en zo. Weet je, het komt nooit ten goede aan het volk van het land waar het georganiseerd wordt.
Dat is zeker. Nou. Nou ja, dat is... Ja, dus
en daar zit fundamenteel natuurlijk wel echt iets helemaal verkeerd.
Ja, maar dat komt natuurlijk ook voor een groot deel door de kosten waar al die landen mee worden opgezadeld. Maar dat is bij WK's ook heel vaak zo. Maar ja, we hebben Pyeongchang gehad. Dat was redelijk... Zuid-Korea, redelijk schandaalvrij. Sochi was vreselijk.
Ja, Sochi was vreselijk.
Letterlijk, hè?
Vancouver was oké.
Vancouver was heel leuk. In Sochi, dus dat is 2014... Dus Poetin heeft daar een feestje voor zichzelf gegeven, wat 2,5 week duurde. En de Paralympische Spelen heeft hij niet eens afgewacht, want daar deed hij dus niet aan. He, dat was niet belangrijk. En de maandag na de Spelen hebben ze toen op de Krim zijn ze binnengevallen. Veel cynischer kan je toch geopolitiek niet uitleggen.
Nee.
En hoe belangrijk sport is in dit soort evenementen. Ja, we kunnen dan van al die bobo's zeggen altijd, ja, nee, sport en politiek is, moet je gescheiden houden. Iedereen die dat zegt, wantrouwen ze.
Die willen het niet begrijpen.
Nee, ja, ze weten het allemaal prima.
Daarom.
Ja. Ze weten het allemaal. Als je een bobo of een politicus dat hoort zeggen, sport en politiek moeten gescheiden blijven, dan weet je zeker dat die fout zit. Standaard.
Kabang.
Toch?
Is het al tijd voor een jingle?
Hebben ze Peng al gevonden trouwens?
De tennister.
Ja.
Hoe staat dat nu met het verhaal?
Ze is wel opgedoken.
Gaan we hierna over de speler praten?
Ja. Dus ze heeft... Nee, wat heeft ze gedaan?
Er is een video verschenen.
Ja, dat is tenenkrommend.
Ja, daar kan je ook wat vraagtekens bij stellen wanneer dat is opgenomen en in welke situatie.
Ze heeft dus de vicepremier of de vicepresident van China, is heeft ze beschuldigd dat hij haar verkracht heeft. Of aangerand heeft. Gedwongen heeft tot seks. En dat heeft ze... heeft ze op de social media gezet. Dat is vervolgens meteen gecensureerd natuurlijk. Je kon haar hele verhaal nergens meer terugvinden. Zij is zelf ergens verdwenen. Zeer waarschijnlijk in een heropvoedingskamp gestopt. En ze is daarna... een paar weken geleden is ze opgedoken in een video, omringd door 4 bodyguards. En dan zegt ze dat allemaal... Nee, zo bedoelde ik het helemaal niet. Maar... Er wordt dus nu een etentje, dat is nu de laatste staat. Er wordt een etentje georganiseerd met Peng. En dan zit het IOC daarbij. En alle mensenrechtenorganisaties hebben gezegd, doe dat alsjeblieft niet. Want het is gewoon, China whitewashed gewoon dit hele verhaal. En zet haar aan tafel met Thomas Bach.
En jullie worden gebruikt.
De president van de IOC. En ja, je laat je gewoon gebruiken. Dus ik weet niet wat ze daarmee doen eerlijk gezegd. Maar volgens mij wil het IOC daar gewoon naartoe gaan.
Daar is het laatste ook nog niet over gezegd. Introductie gehad. Corona gehad. Tot op zekere hoogte, maar daar gaan we nog vaak op terugkomen. Oh, vrees man. Ik. Ja. Hoeveel testen hebben onze collega's nu in China? We hebben 2 videojournalisten, zogeheten cameo's. We hebben 3 mensen van de krant.
Ja.
En we hebben fotograaf Pim Ras. Die zullen ook voorbij komen.
De komende
onze collega's.
Weken.
De komende weken. Ja.
Gaan we bellen.
Los van die sterren. Noem maar nog eens drie uit je hoofd.
De sterren van de Spelen.
De sterren van deze winterspelen. Op sportief gebied.
Sean White. De vliegende tomaat.
De man met de beste bijnaam in sport.
De vliegende tomaat. Ja, dat
de flying tomato.
Snowboarder.
Ja.
Ja, dat is... Als je heel eerlijk bent, is dat misschien wel de enige echte ster van de Spelen. Al zal die bij heel veel mensen ook geen belletje doen rinkelen.
Een ster is dan nu wereldster.
Ja, dat heb je toch over, of niet?
Ja, daar heb ik het over. Maar ja, je kan voor Nederland kunnen we wel een paar sterren opnoemen.
Ja, zeker. Dan gaan we zo. Dan gaan we zo meteen over onze kleine...
Inderdaad.
Onze kleine lekkere folklore praten, toch?
Speedskating.
Ja. Nee, ja, kijk, de winterspelen is gewoon totaal ander verhaal dan de zomerspelen. Bij de zomerspelen dan heb je echt verdetten. Ook steeds minder soms wel op de spelen. De tijden van Usain Bolt zijn ook wel een beetje geweest. En van het Dream Team van Amerika en zo.
Ja, exact.
En maar bij de winterspelen is dat helemaal zo.
Hoe komt dat eigenlijk?
Ja.
Want je zou denken in een globaliserende wereld... Zit het vervelend, die kruk?
Nee, helemaal niet. Oh. Je zit
je rug zo te buigen. Hè, dan.
Ja, ik gaf mezelf tijd om na te denken.
Oh, okay. Nee, maar je zou denken, die globalisering, het is allemaal, die wereld is veel kleiner geworden. We weten nu wat de buurman in Duitsland doet, bij wijze van spreken. Want dat lezen we op Instagram. En toch missen wij een beetje dat wereldstergevoel.
Ja, maar dat is op de winterspelen wel heel vaak zo. Uiteindelijk, ik vind ook dat we in Nederland onszelf daar soms wel een beetje tekort mee doen. Want dan zeggen we, ja, schaatsen, dat is maar een heel klein sportje. Maar eigenlijk zijn de winterspelen gewoon een verzameling van allemaal kleine sportjes. Ja, driekwart van de wereld doet niet mee. Ja, die doen soms, Ghana stuurt dan de Snow Leopard, die dan meedoet in de...
Aquasi-vrimpong.
Nou ja.
Op de skeleton.
Ja. Maar ja, ik heb bijvoorbeeld in Spanje gewoond. Daar was het ook niet op tv.
De winterspelen niet?
Nee.
Ergens in een heel klein dorpje in Andorra.
Ja, maar dat is toch bizar, ja. Terwijl ze wel gewoon skipistes hebben, in principe. En er deden heus wel Spanjaarden mee, maar dat is gewoon... Ja, winterspelen. Patinage de velocidad.
Maar dat doen we echt weinig Spanjaarden
mee. Ja.
Er zijn een paar skiënde Spanjaarden, denk ik.
Ja, is ook een schaatser.
Ik was enkele maanden geleden voor een niet nader te noemen docuserie.
Ja, we zeker nog even hebben.
Was ik in Insel, het Europese schaatscentrum natuurlijk. En daar zag ik de Spaanse ploeg trainen, dat is waar. Die hadden van die afgebladderde pakken. Daar zat niet heel veel geld in de nationale schaatsploeg.
Volgens mij was ze bij de junioren.
Maar die waren er wel.
Als ik het goed herinner, dan waren ze nu bij de junioren wereldkampioen teampursuit geworden.
In Innsbruck, vorige week.
Ja.
Waar Nederland zo huis heeft gehouden.
Ja. Cool toch?
Geestig. Die uitslag is mij volledig ontgaan.
De Spanjaarden.
Jij zit er lekker in.
Ik zit er lekker in.
Ja.
Ja. Nou ja. Maar goed, iedereen zegt als ik als Nederland heel veel goud wint. Wat deze speler zomaar weer kan natuurlijk. Ja, maar langbaanschaats is maar een klein sportje. En ja, er zijn best wel veel medailles in te verdelen. Maar als je kijkt naar andere sporten, ja, bij het bobslee winnen de Duitsers alles. Bij biathlon en langlauf winnen de Noorden alles. Dus ja, het is een verzameling van hele kleine sporten, eigenlijk.
En het zijn eigenlijk maar 7 sporten met wat met meerdere onderdelen, maar ja, in hoofdzaak eigenlijk maar 7 sporten.
Ja, en wat heel veel scheelt met het zeg maar het grote sterren, de afwezigheid van grote sterren, is dat de ijshockeyers van de NHL er niet zijn. Kijk, als je in Vancouver 2010, toen was Wayne Gretzky er gewoon. Ja, hallo.
Dat was tof, hè?
Dat is wel even in Canada.
Ja.
Ja, dat was wel, ja, dan is het wel iets anders. Dus dan staat gewoon in Canada, waar ijshockey het allerbelangrijkste is. En dan staat dan Wayne Gretzky, de Johan Cruijff.
Ja, dat is gewoon
Michael Jordan.
Michael Jordan in 92 Barcelona, Wayne Gretzky 2010.
Ja.
Ja.
En toen was het ook nog de finale... Volgens mij Canada, USA.
Ja, er was een herhaling van...
Ja, dus dat was mega. En ja, wij zitten sowieso niet super in het ijshockey in Nederland natuurlijk. Ik vind het super tof om te kijken trouwens. Maar de sterren van de NHL, die zijn er niet. Ja, de NHL die heeft gewoon gezegd, ja, donder en tot met je winterspelen.
Hier doen we lekker niet
aan. Ja, we hebben het hele jaar corona gehad. We hebben niks verdiend. Werken voor je geld, zullen jullie.
Ja. Ik zag over de vrouwen van Amerika met een onwaarschijnlijke snelheid Finland erop leggen. Dat ging heel hard.
Dat wordt Canada, USA. Ja. Bij de vrouwen. Maar ja, je hebt een Japanse kunstschaatser. Ik ben zijn naam alweer vergeten.
Ja, zo'n wereldster is het. Moet ik je laten zwemmen of zou ik het gewoon op... Yuzuru.
Heb jij het opgeschreven?
Hanju.
Dat heb jij serieus opgeschreven?
Ja. Nou, ik heb het gewoon onthouden.
Natuurlijk.
Yuzuru Hanju.
Twee keer goud. Dus 4 jaar geleden en 8 jaar geleden.
Maar ik vind prima dat je die noemt. Je hebt je voorbereidingen goed getroffen.
Ja, maar ja, goed. Dat zijn over de sterren. Ja. Ik zag een stukje, dat was leuk.
Maar Irene Wüst is toch een grotere sporter dan Yuzuru Hanju.
Ja, maar ik zag dus een stukje op de Belgische tv. België is natuurlijk, het ligt niet heel ver bij ons vandaan, maar qua wintersportnatie niet heel groot.
Een stuk kleiner.
Maar het zwingt.
Ja, nou, Bart, dat is hun grootste medaille ook. Ja, terecht, want die won dat was het zilver op de massastart.
Kijk even naar onze Belgische specialist. Hebben de Belgen nog meer? Buiten Bart Swings?
Kunstrijden.
Kunstrijden hebben ze ook? Ja. Nou, zie je, hij is echt op de hoogte. Oeh. Dat is leuk.
Ja, dat meisje dat corona...
Die zat in het corona-hotel. Ja. Dank je, Fred.
Maar dat was leuk, want dat is echt goed. Dat is dan, als je dus één land verder bent, gingen ze dus naar... volgende week zijn de winterspelen. Wat zijn de grote sterren? En toen hadden ze dus die Japaner, die kunstschaatser.
Ja, Yuzuru Hanju.
Yuzuru Hanju. Michaela Schifrin.
Ja, oké. Dat is er wel één.
Skiester. Ja. Komt uit op verschillende onderdelen. Kan zomaar 3-4 keer goud winnen. Eileen Gu.
Ja.
Freestyle skier. Is genaturaliseerd tot Chinese. Volgens mij. Ze was Amerikaanse.
Ja?
Ja. Ja. En,
dat is een interessant verhaal. Dat moeten we uitzoeken.
Ja, zeker. Ja. Wu Daijin. Hadden ze volgens mij. Shorttrekker.
Shorttrek. Een Chinees.
Een Chinees. En Suzanne Schulting.
Oh, die hadden ze ook.
Ja. Zij noemde dus ook niet Sven Kramer of Irene Wüst.
Terwijl als je kijkt naar het aantal medailles, maar misschien vindt men dat lange baan schaatsen dan een beetje vals spelen is, dat weet ik niet. Maar shorttrack is natuurlijk wat dat betreft hetzelfde. Dan heb je hetzelfde aantal races wat je zou kunnen rijden?
Nee, wel minder. Bij shorttrack heb je geen...
Nou, je hebt nog relay en mixed relay bij shorttrack.
Ja, dat is waar. Die mixed relay zit er nu ook bij.
Ja.
Dus Schulte kan 5 keer goud winnen. Ja.
Zo hé. Is ook wel leuk als je dat hardop zegt.
Ja, nee, dat is toch waar.
Ja, want ze rijdt 3 individueel.
Ja.
Achtervolging of relay en mixed relay. Ja.
Ja, toch?
Ja. Maar ja, qua Nederlandse sterren, daar heb je een van de grootste wel genoemd ook. Wie zijn nou de namen waar we van oudsher? Dus Wüst, Kramer.
Ja, maar voor Wüst en Kramer. Kijk, Wüst is echt nog medaille en Kramer denk ik ook op de Team Pursuit. Maar dat is ook wel een beetje hun afscheid.
Ja.
Het is wel het einde van een tijdperk. Als je nou echt puur naar Nederlands perspectief gaat kijken. Kijk, wij doen altijd alsof Nederland alles wint met lange baanschaatsen. Maar dat is helemaal niet lang geleden. Dat is helemaal niet...
Nee, is helemaal niet zo vaak voorgekomen.
Nee. Kijk, in Sochi was het een soort hoos.
Dan moet je even kijken naar Albertville.
Precies.
Ja.
Hè?
Daar werd niet veel gewonnen. Wel prachtig. Bart Veldkamp.
Ja. Lillehammer ook niet.
Johan.
Ja.
Olaf. Koos.
Pas vanaf 1998 in Nagano komen er meer medailles.
Ja. Met Timmer en Romme.
Ja, en in Sochi werd het gewoon een soort inflatie. Toen waren er zoveel Nederlandse winnaars ook echt. Gewoon zoveel keer goud. Ja, dat was dat. Ja, dat daarvan gingen we dus met z'n allen zeggen, ja, dan stelt het vast niks voor.
Ja.
Dat is ook nooit goed, hè? Maar als je dan gewoon terug, als je gewoon ja, gaat 30 jaar terug in de tijd. Ik ga naar, weet ik veel, als je Calgary 88, dan denken we allemaal Yvonne van Gennep. Die won inderdaad 3 keer goud. Maar verder was het, ik geloof dat Jan Ikema won zilver. En dat was het wel zo'n beetje.
Ja, we kunnen er een bronzen medaille naast zitten.
Ja, precies, maar, ja. Ja. In 84 volgens mij niks.
Nee, dat soort overweldigende gloriedagen, dat is wel
en dat komt natuurlijk, ja, het is gewoon de macht van het geld. En van de, ja, in Nederland is het belangrijk en wordt het veel uitgezonden. En daar moet je wel Kramer en Wüst wel een hele grote rol in geven. Die hebben wel echt, en zeker Kramer heeft de sport wel ook gewoon heel veel geld naar de sport doen vloeien. En daar profiteert, ja, daar profiteerden nu ook deze generaties heel erg van. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat de komende Olympische cycli gaat.
Zeker.
Of dat zo blijft.
Dat is super interessant. Want ik denk dat heel veel mensen heel blij zijn. Los van het feit dat het voor Kramer fantastisch is, omdat hij het graag wilde. Maar om meerdere redenen is het geweldig dat hij nog schaatst voor heel veel partijen. En dat hij weer naar de Spelen kan.
Ja.
Want het is ook gewoon de man die vol in de aandacht staat en die inderdaad nog heel veel naar zich toe trekt.
Ja, dus ik ben echt heel benieuwd hoe of het. Als er is al minder geld dan 4 jaar geleden in Nederlandse schaatsen. De top is eigenlijk al geweest. Dus ja, als schaatsen echt sterk vergrijst qua kijkers of qua publiek en er komt minder geld naar die sport, ja, dan zal de Nederlandse hegemonie ook een klein beetje afbladderen. Nou ja, moeten we ook wel gewoon heel eerlijk zijn. Er kijken zo verschrikkelijk veel mensen nog steeds naar schaatsen.
Vind jij het leuk?
Ik vind.
Kan jij een middagje schaatsen kijken?
Ja, zeker. Zeker als het echt erom gaat. En,
of denk je nu, je kan geen nee zeggen, want we staan één dag voor de Spelen.
Ik ben ook super vaak geweest. Ik ben ook echt super vaak geweest. Kijk, ik denk wel dat het goed is aan schaatsen. Ik vind dat een massastart. Ik vind dat echt fantastisch. Maar even leggen ze er balkjes in en moet je ook nog een berg op en berg af schaatsen. Maar ik vind het echt geweldig. Ik vind het eigenlijk, ja, ik vind dat.
Misschien moet je ze ook een fiets.
Te kort, ja.
Dat vind je het helemaal wat.
Nee, ja, ik vind het heel leuk als er ook nog een beetje tactiek bij komt kijken. Want schaatsen is natuurlijk wel veel tijdrit eigenlijk.
Nou, absoluut. Dat is wat schaatsen is, ja.
En ik denk dat de populariteit van short track ook wel voor een groot deel verklaart. Omdat het gewoon net wel iets sneller en tactischer ook is. Dat je meer nodig hebt dan alleen maar gewoon gigamotor en goede techniek en niet, ja, zorgen dat je niet opblaast. Maar het is ik vind het wel een super interessante sport. En zeker als het erom gaat. Wel op de Spelen is curling ook nog leuk.
Geweldig. Volg je het al? Kijk al. Ben je al begonnen?
Ze zijn al begonnen, hè?
Ja. Ik zit vol spanning te kijken naar de verrichtingen van Groot-Brittannië tegen Zwitserland.
Gemengd curling.
Groot-Brittannië maakt een redelijk goede indruk. Het is een Schots-Engelse combinatie.
Onze curlingkenner.
Ja, kan nog ver komen.
Ja.
Hoeveel weegt een curlingsteen?
Ja, echt heel veel.
19 kilo.
Ze worden ook alleen maar. Dit soort feitjes, dit vind ik echt. Ze worden ook alleen maar gemaakt op één eiland, toch?
Ja. Het komt door de steen. Maar je moet er van de. Maar we gaan de curling
zeker. Want ik moet ook nog even vertellen van mijn Olympische curling droom. Dat ga ik daarom, zeker nog wel vertellen.
Daarom, maar dat wilde ik graag uitstellen.
Ja, oké. Ja. Dat lijkt me een goed idee.
Goed. Willen we nog wat?
Nou, ik heb gewoon wel echt. Weet je, dat is met de Spelen altijd. Een paar maanden geleden zeiden mensen, waar moet je dan naartoe in februari? Ik zei, naar de winterspelen. Winterspelen? Komen die nu al? Het is natuurlijk heel gek dat het net naar de zomerspelen al de winterspelen is. Peking is ook wel een beetje ver van ons bed, show. Zeker nu met al de coronamaatregelen. Nou ja, dat je er überhaupt niet eens. Dus je kan er niet naartoe. Je kan gewoon geen lijnvlucht naar China pakken.
Nee, maar je ziet ook dat het leeft voor gemeten. Er zijn heel weinig, om maar iets te noemen. Hè? Uiting van dat het iets leeft is toch de supermarktactie.
Ja.
Die is er niet. Zeer minimaal.
Ja. Terwijl de supermarkt daar, die gele supermarkt heeft best wel veel rijders daar.
Ja. Nou, die blauwe ook.
Ja.
Die hebben er ook een aantal.
Oh, dat moeten we wel even. Ik had het bijna vergeten. Shit.
Van mij mag het.
Oké. Okay. De rel.
Ja.
De bom.
De bom die gebarsten is. Wat voel je ervan?
Met verbazing.
Ja, met verbazing naar gekeken?
Kijk. Waarom? Er moet ook altijd ergens, vlak voor de spelen, vlak voor een grote schaatsnoer, is er altijd een rel.
Zeker.
Dat gaat meestal over de matrix of zo. Over de aanwijsplekken. Skate-off. Blokjes, gate.
Het gaat heel weinig over het kwalificatieprocedure van bobsleeën. Het gaat meestal over schaatsen.
Mm-hmm. Er is altijd wel iemand gepikeerd. Van ploeg gepikeerd.
Ja. Beledigd.
Beledigd.
Op de tenen.
Voor ongelijk.
Voor ongelijk. Ja. Tijd voor een flinke discussie in alle onredelijkheid.
Ja, en zeker. Ja,
met een hoop belangen.
Ja. En dat is gewoon een soort traditie. Toch? Traditie?
Zeker.
Er wordt iemand geselecteerd die er echt niet thuis hoort volgens anderen. Of iemand is op het OKT net niet goed genoeg. Of weet ik veel.
Nee, je krijgt een aanwijsplek.
Aanwijsplek. En hij wel. Yeah. Hij wel.
Of de matrix klopte niet.
Ja, dat denk ik echt. De bondscoach heeft het altijd gedaan.
Ja.
Wopke de Vecht was jarenlang.
Het zwarte schaap. Ja. De pineut.
Liep hij daar. Dat was ook wel echt grappig. Dan liep hij in die catacomben van zo'n schaatshal. En iedereen keek hem boos aan. En iedereen als hij voorbij was, had iedereen wat op hem aan te merken. Ja, dat was die positie was niet te benijden.
Nee, nu overigens weer niet.
Nu overigens weer, dat is altijd zo.
Ja.
En het komt natuurlijk, vrij recent is de ploegenachtervolging ingepast in het programma. Dus daar moeten dus de drie beste Nederlandse schaters, zouden ze dan, of de drie die het best functioneren, nou ja, goed. Nee, hier kan je een hele lange discussie
over. Dit is het begin. Ja.
Wie horen daarin?
Maar er moeten drie aan de start staan.
En er moeten er twee in de massa start.
Ja.
En dat zijn best wel. Nou, daar zit best wel een grote mate van subjectiviteit in.
Dit zijn de twee onderdelen waar de bondscoach in het Nederlandse schaatsen een grote stem heeft.
Ja, dit zijn de twee onderdelen.
Dit zijn zijn onderdelen.
Waar al het gezeik.
Ja.
Altijd mee te maken heeft.
De rest is matrix uitrekenen.
Ja, dus in alle andere landen in de wereld trainen alle schaatsers samen eigenlijk. En misschien links of rechts, soms is er eentje die ergens een commerciële ploeg traint. Maar vrijwel overal traint het nationale team samen en is de ploegachtervolging. En ook de massastart is een fantastische kans op een medaille voor de beste schaatsers uit het land. Die alle drie of alle twee dan helemaal ervoor gaan. Behalve in Nederland. En daar zijn alle commerciële ploegen toch vooral bezig met individueel goud. En als we nog een team pursuit goud kunnen pakken. Ja, of een medailletje kunnen meepikken, dan graag.
Nou, het is een soort bonus.
Een bonus.
Nou, zo wordt het in ieder geval. Zo lijkt het dat het behandeld wordt.
Ja, toch?
Ja.
En we hebben al heerlijke drama's gezien met de ploegachtervolging. Sven Kramer, die op een blokje stapte in Turijn. In Vancouver, dat ze niet getraind hadden samen. En dat het helemaal verkeerd liep, dat communicatie.
Was Turijn ook al?
Ja.
Vroeg achtervolging? Jeetje.
Het blokje van de Sven. Ja. Weet je
het
nog?
Ja, ik weet het. Maar ik had het niet volgens mij in Turijn geplaatst.
Volgens mij de eerste keer.
Ja. Nou, je had Bergsma in Sochi.
Bergsma in Sochi. Die
het gevoel kreeg dat hij werd weggepest.
Wat klopt het?
Wat klopt het?
waar hij zelf ook wel echt wel een beetje zat te janken. Daar niet van. Wat weer door de ander werd gebruikt als nog een extra reden om weg te pesten.
Kijk eens, hij zit te janken.
Ja, precies.
Ja.
Dus en zeker.
Was geen beste episode.
En zeker tussen. Dus is altijd een soort van natuurlijke haat en nijd tussen de marathonschaatsers die lange baan schaatsen aan de ene kant. Dus zeg maar het team van Anema, dus met Bergsma en Schouten. De lange adem, jongens en meisjes, zeg maar. Ten opzichte van de echte, pure langebaanschaatsers uit de grote commerciële ploegen.
Ja, en dus zeg maar, aanvullend.
Als ik even de machtsblokken zou moeten zeggen, dan zeg ik de eindbaas van de ene partij is Jorrit Adema. De eindbaas van de andere partij is Sven Kramer. En die twee hebben, Jorrit is een goede vriend van de vader van Sven. En die kunnen in de basis kunnen ze heel goed met elkaar.
Heel goed.
Alleen staan ze altijd tegenover elkaar. En dan was het de laatste, de Olympische Spelen, was het altijd Bergsma tegen Kramer. Bijvoorbeeld op die 10 kilometer in, Sochi. Daar was het, dat was het, een aanloop daar naartoe, dat was heerlijk.
Psychologische oorlogsvoering.
Psychologische oorlogsvoering, twee kanten.
Won Bergsma overigens goud.
Ja, en toen is omdat Adema het gevoel had dat Bergsma elke keer werd geïntimideerd door Kramer. Wat klopte. Ging toen Adema proberen Sven het bloed onder de nagels vandaan te halen. Ja, dat was ik. Want prachtig. Dat is toch mooi? Dat hoort ook bij topsport. En Kramer heeft gewoon door de jaren heen heeft gewoon allerlei concurrenten ook mentaal kapot gemaakt. Kijk wat er van die arme Havard Bukko terecht is gekomen. Dat is gewoon, ja, hoe vaker die tegen Sven Kramer moest rijden, hoe kleiner die werd, zeg maar. Er is niks van over.
Kramer is natuurlijk de koning van de intimidatie. Mm-hmm. In zichzelf zo goed kunnen presenteren dat die intimiderend effect heeft op anderen.
Ja.
Waardoor gewoon, als je de cijfers bekijkt, schaatsers minder hard schaatsen als Kramer in dezelfde wedstrijd zit.
Mm-hmm. Ja.
Dat is gewoon zo.
Ja, dat is gewoon poquito. Ja.
Ja, dat is fascinerend.
Dat is dan de bijnaam van
zo'n kwaliteit.
Van Groothuis, maar eigenlijk moet het de bijnaam van Kramer zijn. Dus nou ja, die twee machtsblokken die zitten de hele tijd al. Die zitten gewoon dat de hele tijd tegen elkaar te vechten. En ja, ze denken anders over zoveel verschillende dingen. Over training en over hoe je wedstrijden moet draaien. En die oorlogsvoering is er altijd.
Maar nog even
ook vaak over geld.
Het is aanvullend op wat jij zegt. Adema neemt die onderdelen waar wij het nu over hebben, massastart en ploegachtervolging, zegt hij, jullie, KNSB en allemaal andere mensen, jullie moeten dit serieus nemen. Mm. Als je het serieus neemt, dan win je zo twee keer goud, want we zijn goed genoeg enzovoort. En dan win je dus twee keer goud bij de mannen, twee keer goud bij de vrouwen. Zo denkt hij erover. En hij denkt er dus ook over dat anderen dat niet doen. Dat Kramer dat dus veel minder serieus neemt.
Nou, nu neemt Kramer het heel serieus. Want ja, nu is de beste kans op goud.
Op weer een medaille. Ja. Ja.
Nou ja, eigenlijk zou dus de ene blok zou het liefste gewoon drie rijders van Jumbo-Visma willen hebben. En het andere blok zou het liefst drie rijders van Team Zaanlander willen hebben. En ja, die bondscoach staat er dan tussen. En die moeten er dan een geheel van maken. Dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet. En ja.
Maar bij de vrouwen, Thijs. Bij de vrouwen gaan Irene Schouten, Irene Wüst en Antoinette Jong.
Uh-huh. Die zijn drie verschillende ploegen.
Drie verschillende ploegen. Aangewezen voor de ploegenachtervolging.
Ja.
Daar is namelijk het hele gezeik mee begonnen. Die hebben, voor jouw informatie, tot nu in Peking geen één keer getraind. Met z'n drieën.
Nou ja, dit zegt het toch?
Dat is wat het is.
Maar het zijn op papier is het bijna het best mogelijke team dat je kunt hebben. Het is gewoon eigenlijk.
Nou.
En
valt weinig op af.
Ronaldo, Messi en Neymar in de aanval. Ja,
het is een vrij logische drie-eenheid. Als je naar het vrouwenschaatsen kijkt.
Ja.
En die zouden toch in theorie iedereen helemaal naar huis moeten rijden.
Mm-hmm.
En misschien gebeurt het ook wel. Hè? Dat is natuurlijk ook het rare van het onderdeel.
Dus op papier hebben ze zoveel surplus aan kwaliteit. Dat het eigenlijk zou moeten.
Nou. Ah, die Japanners zijn wel echt goed. Ja, die zijn ook goed in het onderdeel.
Ja, en die trainen wel samen. Nou ja, goed, maar dit is het. Dus ja, toen ging een niet nader te noemen journalist die tegenover me aan tafel zit, ging een serie maken over Team Zaanlander.
Zeker.
En toen werd het gezeik.
Ja.
Nou, vertel me zelf wat er. Ja.
Nou, de situatie was, we hebben een achtdelige serie gemaakt. In aflevering 5 kwam eigenlijk. Wat we wilden.
Leuke serie.
Dankjewel. Wat we wilden laten zien. Is dat er ook heel veel politiek. En heel veel strijd. En heel veel onderlinge strijd is. Tussen die ploegen. En, nou ja, eigenlijk waar wij het net over hebben. En dat wilden we laten zien. Daar hadden we een paar voorbeelden voor. En een van die voorbeelden was. Het weekend in Salt Lake City. Wereldbekerwedstrijd. En wat ik daar met eigen ogen. Met de cameraman naast me. Heb gezien en heb geregistreerd. Is dat het niet echt soepel liep in die ploeg van de ploegachtervolging bij de vrouwen. En in dit geval was er wat onenigheid over wie wanneer wel of niet wilde trainen. De bondscoach was hard ten val gekomen tijdens de training, omdat een pols een onderuit schaatste waar ze weinig aan kon doen. Dus die was uitgeschakeld. Die kon geen rol meer spelen. Dus moest de coach van Zaanlander, Arjan Samplonius, die moest het overnemen. Wüst gooide de kont tegen de krib. Daar kan ze wel weer boos over worden, maar dat deze.
Ze is er boos over.
Ze is er boos over. En vervolgens hebben wij dat vastgelegd. Nou ja, ik kwam die hal binnen, Thijs. Ik zal het eerlijk vertellen. Aan de ene kant van de warming-up baan langs de ijsbaan. Daar zat Wüst met haar begeleiding aan het voorbereiden. En de andere kant, als ik naar links keek, zag ik Team Zaanlander voorbereiden voor die training. Ze gingen apart van elkaar het ijs op. Het duurde even voordat ze bij elkaar kwamen op die 400 meter baan. En toen uiteindelijk werd er dan bij elkaar geschaatst. En hebben ze die training gewoon afgedraaid wat ze hebben afgesproken. En toen werd er ook gelachen. Het was de sfeer weer prima. En daarna was het leek het in ieder geval niet zo heel veel meer aan de hand. Maar dat hebben we vastgelegd. Nou, nee, en daar is de ellende begonnen.
Ja, ik... Die vraagt mij, wat vond ik ervan?
Ja.
Ja, ik heb dat zitten kijken en ik dacht, ja, maar zo is het toch?
Zo is het.
Iedereen, de hele schaatswereld weet dat het zo is. En iedereen die het een beetje volgt, weet dat het zo is. Al jaren. En ja, dat er nu een keer een appje wordt voorgelezen of dat er wordt gezegd dat de ene partij iets vervelend doet over de andere partij. Ja, dit is de hele tijd zo. Dus ik was wel een beetje verbaasd dat het zoveel ophef gaf, eerlijk gezegd.
Ja, ik ook. Dat ben ik helemaal mee.
Het was toch niet zo dat jij dit in elkaar zat te zetten en dacht, hey, hier hebben we toch lekker een bak sensatie.
Nee, totaal niet. En we hebben het ook helemaal niet sensationeel in elkaar gezet of zo. Het is best wel een registratie van wat er gebeurde met commentaar erop van de betrokkenen. Ja, echt explosief materiaal vond ik het niet. Maar Wüst was boos, want die zei van ja, luister, dit heeft ze allemaal niet tegen mij gezegd. Ze heeft wel laten blijken dat ze boos was via een appje.
Wie was ze? Wie is ze?
Wüst.
Oh, Wüst, ja. Wüst. Ja.
Vervolgens heb ik begrepen dat ze boos was omdat het verkeerde beeld geschetst werd. Omdat zij, dit was een momentopname. En ja, het liep echt niet helemaal soepel. Daar hoef je geen wiskundige voor te zijn om dat te zien. Maar ze was boos omdat het een verkeerde voorstelling van zaken gaf in de algemene zin. Want zij is altijd wel welwillend naar die ploeg toe. Zij heeft zich vaak genoeg wel aangepast. En Schouten heeft zich ook vaak genoeg moeten aanpassen. Maar de Wüst is helemaal niet onwelwillend geweest. En die hebben vaak samen getraind. En met Melissa Wijfje of Marijke Groenewoud of wie er dan verder. Maar als je het zo een beetje te horen krijgt en je praat links en rechts met mensen, dan is, en je hoort, op een gegeven moment hoorde ik dus, dat die drie in de samenstelling van De Jong, Wüst en Schouten nog niet samen hebben getraind in aanloop naar Peking. Ja, dan ligt het dus bij Jumbo-Visma en Antoinette De Jong.
Hoezo?
Nou, die wil dus blijkbaar niet. Die zegt trainingen af. Die wil niet meetrainen met die ploegenachtervolging. Als dat wel zo bedacht is. De bondscoach heeft daar, zou ik het op zijn zacht zeggen? Afwachtende rol.
Die is er niet.
Die houdt zich afzijdig. En heeft niet de macht. En trekt hij ook niet naar zich toe om het naar zijn hand te zetten. Om te zeggen, oké, we gaan dan en dan. Gaan we dat en dat doen. En jij komt trainen, jij komt trainen.
Ja,
en als je niet komt trainen,
dan is het een
gevolg, weet ik veel. Hè? Inderdaad, dan ga je niet. En dat gebeurt allemaal niet.
Maar ze weten dus gewoon dat ze met z'n voeten kunnen spelen.
Ja. En dus daar zit het chagrijn. En Wüst was... Ja, die werd hier heel chagrijnig van. Omdat zij nu het...
Ja, zij heeft het gevoel dat zij de schuld in de schoenen krijgt.
Ja, de boeman. Nou ja, het was een momentopname. We hebben dat niet op die manier zo willen doen. Maar dat vond zij.
Ja, maar echt de ophef die ze er allemaal over maken. Dat ze het gesprek hebben daar op het matje bij de bondscoach. Maar ook dat die al die mensen van Zaanlander nu jou onder de bus gooien. Van, ja, dat jij het in de verkeerde... Ja, dat vind ik echt gejank. Dan moet je, sta er dan voor. Zeg gewoon, ja, dat was daar zo en we zijn er pissig over. En we vinden dat het klote draait met die ploegachtervolging. Kan je toch zeggen...
Nou, of zeg gewoon zeg hoe het is.
Alsof jij daar appjes zit, voor te lezen. En alsof jij daar aan de andere kant staat op te warmen. Het is toch geen special effect dat je erin hebt gezet, of wel?
Nee, geen voice-over.
Geen voice-over?
Niks gestuurd.
Gewoon alleen maar inpunt, uitpunt.
Ik stel een vraag en dan krijg ik een antwoord.
Nah. Ja. Kijk, ik snap wel dat ze nu voor de onderlinge verhoudingen... Dan moeten ze het weer een beetje goed maken. Maar dat ze jou dan onder de bus gooien... Dat is allemaal de schuld van de documentairemaker.
Tot en met Maurits. Ik had toe, hè?
Ik had gewild dat ik... Ik vind het leuk als ik het niet met je eens ben. En leuk als ik je had kunnen afbranden, maar dat... ja, dat vind ik wel echt wel heel... Dat vind ik echt... Ja, natte tosti gedrag.
Maar tot en met Maurits Hendricks aan toe. Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. Maurits Hendricks, de baas van NRC NSF en tijdelijk chef de mission vanwege de afwezigheid.
Die gaf jou ook de schuld?
Nee, die hebben allemaal met elkaar een soort crisisberaad gehad. Terwijl ik nog totaal niet zag waar het explosief was. Ja, het is, zeg dan gewoon, het was zo...
Nou ja, dit is gewoon kijken.
Wust de chagrijnig. Oké, het was een momentopname. Toen waren we er boos over in de algemene zin. En leg gewoon uit hoe het is. Dat is het. Nou ja, als je er toch op wil reageren.
Het speelt gewoon al 4, 8 of 12 jaar is het gezeik. En nu komt er een heel klein stukje, wordt er van blootgelegd. En dan heeft de boodschapper het gedaan.
No.
Ja, dat vind ik heel makkelijk.
Uitstekende woordspeling, zeg, boodschapper.
Dan? Dat snap ik niet.
Het is een supermarkt, hoor.
Ja,
dat is het.
Ja. Dat wil ik niet meer noemen.
Nou ja, tot zover. Het zal wel langskomen de komende tijd.
Ja.
Verheug je op de dag van de ploegachtervolging?
Ja, lekker. Dat is toch leuk? Dit is toch heerlijk?
Ja.
Ja, er waren ook heel veel mensen die het vervelend vonden dat jij het vlak voor de Spelen had gebracht.
Ja, dat is een beetje de aard van de serie. Ja, Team Zaanlander op weg naar de Spelen.
Je had het ook gewoon in juli gewoon kunnen brengen. In de Van Warmendam. Gewoon na de Spelen.
Zeker.
Oh, lekker. Midden de zomer.
Mea culpa. Waardeloze beslissing.
Ja. Nou ja, dat is toch eerlijk. Ik heb wel gewoon echt... Ik heb een klein aanloopje nodig. Maar ik zit er nu in.
Stiek je er nu in?
Ja, dat is zo'n relletje. Helpt toch mee.
Ja, dat is wel waar.
Toch?
Wel, dat is wel waar, ja. Het zet de boel een beetje op scherp, ook bij ons.
Ja, toch?
Nou.
Ja.
Goed, elke dag dus. Elke ochtend podcast. Die zullen we wat kort houden dan deze. Maar dit was de grote megalomane zelfoverschattende voorbeschouwing op de Olympische
Spelen. We beloven dat elke dag zeggen wie er boos op je is, toch? Nieuwe update van wie er dan...
Ja, dat zal wel, toch?
Ja. Ja, dat vind ik goed.
Ze staan in rijen klaar.
Ja.
En dan zijn we er einde middag met een afsluitende podcast... Video's, hou het allemaal in de gaten. Dankjewel Thijs voor nu.
Jo.
Tot morgen vroeg. Op tijd zijn. Jingle.
Weet je...
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.